Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Hallo, welkom bij deze nieuwe podcast. En we gaan het vandaag hebben over iets heel menselijks, Octavia. We gaan het hebben over fouten in aanbestedingen.
Leuk.
Leuk, kijk, dat is de juiste spirit.
Ja, daar word ik helemaal blij van.
Ja, aan zich niet.
Ja, niet van de fouten aan zich, maar...
Wel, en wij zitten, en dat mogen we wel eerlijk zeggen, wij zitten wel op eenzelfde manier in. Hè? Aanbesteden diensten maken fouten, inschrijvers maken fouten.
Inschrijvers maken ook fouten, klopt.
En die lossen we ook op. Zo zitten wij ook in de wedstrijd. Maar het gaat ons in deze podcast met name dan om dat laatste. Dus niet aan zich de fouten. We gaan ook niet blaming en shaming, toch heet het?
Nee, dat gaan we niet doen.
Dat gaan we niet doen. Zo zitten wij niet in elkaar.
Maar het gaat mij er meer om, en dat zei ik ook in de voorbereiding. Kijk, het is leuk om... Sorry voor het hoesten, maar ik heb net corona achter de rug. Het gaat ons er meer om van welke fouten worden er gemaakt. Dat lijkt me wel interessant aan beide kanten. En hoe lossen beide kanten van de tafel dat op?
Ja. Nou, dan is de hele makkelijke eerste vraag. Wat vind jij de ergste of de grootste fout die jij tegenkomt? Ja, zal ik het dan maar eerst vragen? Die aanbestedende diensten maken? Dan kom ik straks wel bij je terug.
Oh, ik dacht dat je wou vragen van inschrijvers. Van aanbesteden diensten. Nou, ik heb net werd ik gebeld vandaag door een opdrachtgever die ingeschreven had. En het adviesbureau wat ertussen zit had een gigantische fout gemaakt. Zij hadden gewoon recht op de gunning en hebben die niet gekregen. Waarop het adviesbureau in een contact zei, oh ja, ja, dat heb ik verkeerd gedaan. Nou, nu is het nog even spannend hoe dat afloopt. Dat soort dingen vind ik wel... maar goed, dat ligt niet aan... Ja, dat is iets van aanbesteden dienstkant. Ja, wat je ook veel ziet... Fouten zijn fouten in prijsbijlagen... die niet werken, die niet doorrekenen... die anders doorrekenen dan bedoeld was. Ja. Onduidelijke gunningscriteria.
Maar even terug naar de eerste, Octavia. Want ik bedoel... we hebben het over beoordelingen van prijs-kwaliteit.
Ja.
Van prijs is er meestal één grote spreadsheet... Met meerdere tabbladen. Als daar een fout in zit, je noemde al een paar dingen op. Dingen die niet goed doorrekenen, formules die...
cellen die beveiligd zijn. En als dan er een wat groter getal in komt dan misschien de inkoper bedacht had, dan krijg je allemaal van die hekjes, weet je wel. En dan past dat er gewoon niet in. En dan wil je die cel groter maken en dan kan dat niet. En dan denk ik, oh. Had de inkoper niet bedacht dat het misschien zulke bedragen zouden zijn? Weet je wel zo.
Ja.
Maar dat... Ik moet zeggen dat dat vaak voorkomt dat ik denk, joh, check die prijsbijlagen. Check zelf even als inkoper voordat je hem wegzet of die gewoon goed functioneert.
Ja, of haal er even iemand bij die verstand heeft van Excel. Waarmee ik niet alle inkopers in de hoek wil zetten dat ze geen verstand hebben van Excel. Maar een vier-ogen-principe... Ik werk zelf met nu bij mijn huidige opdrachtgever met kostendeskundigen. Dat is een luxe.
Ja.
En die maken voor mij als projectleider aanbestedingen de spreadsheet. En ja, die hebben heel veel ervaring ook met spreadsheets. Dus ik prijs me daar gelukkig in. Maar ik heb het...
Ja, hoewel het daarmee volgens mij dan ook nog wel mis kan gaan, hoor. Dat
ja, tuurlijk.
Maar goed, iemand zei ooit een keer tegen mij, je moet een monkey test doen. Dat is iemand die zonder verstand dingen gaat testen. Dat vind ik nog steeds het leukste. Je moet iemand zonder verstand van zo'n spreadsheet en alles, die moet je volgens mij zo'n spreadsheet laten testen. En kijken hoe dat gaat.
Ja, nou dat, maar ik heb het zelf inderdaad ook meegemaakt. Inschrijving voor, god beter het, inkoopadviseurs. En daar kregen we van 2 of 3 leveranciers, inschrijvende partijen, de opmerking dat er iets niet klopte in de formule. Nou, dat gaat via de nota van inlichtingen. Dus dan voeg je de nieuwe nota van inlichtingen, daar voeg je de nieuwe prijsbijlage bij.
Ja, simpel.
Dan is het probleem opgelost. Maar het is wel een punt van aandacht, want die prijs maakt natuurlijk een belangrijk onderdeel uit van de beoordeling.
Ja, maar ik heb ook wel eens gezien, Peter, dat als je dan keek naar verhouding prijs-kwaliteit en de punten voor prijs en de punten voor kwaliteit, dat het boven de 100 uitkwam. Dat is ook wel grappig, hoor. Ja. Maar goed, op zich maakt dat natuurlijk niks uit. Ik bedoel, het staat mij ook bij dat de aanbestedendienst dat gewoon even laten staan. Op zich maakt het natuurlijk niet veel uit. Ik bedoel, maar het was wel grappig. Maar ook omgekeerd, hoor, dat de 100 stond en als je alles optelde, kwam je niet op 100. Weet je, dat soort dingen. En dan denk ik, nou, volgens mij is er iets niet helemaal goed gecheckt. Maar goed, weet je, het gaat niet om de fout. Het is wel gewoon grappig om te zien.
Die zeker.
Maar het gaat er meer om hoe het opgelost wordt.
Ja, en die zeker, want die herken ik allebei. Terwijl ik ook altijd werk met het liefst die 10 cijferige schaal, hè, schaal van 100 of 10. Want dan weet een inschrijver ook van, nou, als ik een 6 scoor, is het net aan voldoende. Weet je, dan krijg je daar ook meer gevoel bij. Maar nogmaals, dat zijn geen fouten die hersteld kunnen worden. Zelfs na gunning, voorlopige gunning. Ik heb het volgens mij in een eerdere podcast al genoemd dat we bij een voorlopige gunning en de toelichting daarop gegeven aan de nummer 2. De nummer 2 kwam met de opmerking: jullie formule klopt niet. Nou, dat moesten wij bekennen dat dat inderdaad waar was. En toen hebben wij als advies gegeven: ja, nummer 2 wordt nummer 1 en nummer 1 wordt nummer 2. Excuses aanbieden en door.
Dat is inderdaad wel heel vervelend. Ja,
maar er is nog geen contract getekend. Dus nee, in die fase vonden wij, hoofdinkoop en ikzelf als projectleider van de aanbesteding, ja, dit moeten we gewoon corrigeren. Nou, uiteindelijk is dat in eerste instantie niet gebeurd. Het is later wel gebeurd. Daar ga ik nu even niet meer op in. Maar tot aan het moment van definitieve gunning kun je fouten herstellen.
Ja.
Mits het, denk ik, geen wezenlijke wijziging betreft van wat je hebt uitgewerkt.
Ja, dat denk ik ook. Maar, en ik moet zeggen, als een van mijn opdrachtgevers een voorlopige gunning krijgt, dan zijn ze altijd heel blij.
Ja.
Dat demp ik altijd een beetje en dan roep ik altijd van, joh, je mag wel bitterballen en gebak en alles en champagne gaan halen. Maar zet het even in de koelkast en wacht even op de definitieve gunning. En als de definitieve gunning er is, dan mag je de champagne ontkurken en de bitterballen in de frituur gooien. Maar tot die tijd moet je gewoon even wachten. Want het zegt gewoon dus helemaal niks, zo'n voorlopige gunning. Dat weet jij ook.
Ja, er is nog geen verplichting. Ik weet zelfs dat het nog niks zegt. Want ik mag als inkoopadviseur of projectleider, mag ik dat soort voorlopige gunningen zelf versturen. Ze vallen niet onder een mandaatregeling.
Nee,
en
precies.
Dat is ook logisch, want er wordt nog helemaal niks.
Nee, het zegt ook helemaal niks. Nee.
Nou ja, de fouten die jij geconstateerd hebt bij ons, aanbestedende dienst.
Aanbestedende dienstkant, ja.
Wat ben je daar nog wel eens meer? Ik zelf kan uit eigen historie vertellen over een aanbesteding die ik over moest nemen en waarbij ik, daar was een klacht over ingediend en ik moest die aanbesteding overnemen en toen kwam ik erachter dat de hele beoordelingssystematiek was opengelaten. Heel gek, je ziet een aanbestedingsdocument,
dat is ook interessant.
En gewoon een leeg hoofdstuk. Ik weet niet wat de reden daarvan is geweest, is ook niet belangrijk, maar daar maakte een leverancier terecht de opmerking over.
Ja.
En we hebben die.
Maar dan neem ik aan, als een leverancier de opmerkingen overstelt, dat het aangevuld wordt en dat hij nog even weer wat tijd krijgt om dat te bestuderen, eventueel vragen over te stellen, et cetera.
Ja, vind ik wel een belangrijke die je opmerkt, terecht, dat dit is een aardige verstoring natuurlijk. En dan moet je gewoon zorgen dat er extra tijd is. Dus die redelijkheid bij fouten. We hebben het aan het begin geconstateerd. fouten maken is menselijk. Ja, dan moet je ook zo menselijk en redelijk zijn om dat te verwerken.
Ja, en ik heb volgens mij in een eerdere podcast al een keer genoemd de gemeente Den Bosch die bij een aanbesteding voor zorg een gedragsverklaring aanbesteding eiste die op zich 2 jaar geldig was, maar bij inschrijving 6 maanden. En dat je 3 keer erop wijst dat het volgens de aanbestedingswet niet mag en toch volharden en dan 2 dagen voor inschrijving zeggen van oh nee, sorry, mag inderdaad zo lang geldig zijn. Dat is gewoon een fout, maar dat je daar dan zo in volhardt, ja, daar heb ik gewoon... hoe zeg je dat netjes? Daar krijg ik jeuk van. Moet ik van zuchten, zoals Theo van der Linden dan vaak zegt.
Zuchten.
Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Ja. Ja, daar kan ik heel slecht tegen.
Maar als je hebt het hier over iets wettelijks, hè? Dat is duidelijk aangegeven. Hoe gaan jullie, of hoe ga jij en jouw inschrijvers, hoe gaan jullie om met bijvoorbeeld te korte termijnen in de planning?
Daar zeggen we wat van. Daar zeggen we wat van. En het grappige is, ik tel die termijnen in de planning, tel ik altijd. En ik kijk ook altijd. En ik heb 1 keer een planning gehad. Daar viel zo ongeveer, wat was het, Pinksteren of Hemelvaartsdag. En het was zo uitgekookt dat het inderdaad leek een hele lange termijn. En als je dan keek, had je maar een paar werkdagen door al die bijzondere dagen die ertussen zaten. En vrijdag en maandag. Maar daar stellen we gewoon hele kritische vragen over. Maar ja, het is vaak aan de aanbesteeddienst, als die volharden, ja, dan houdt het geen moment op.
Ja, want dit is een grijs gebied. Nou, grijs gebied, dit is eigenlijk gewoon wit. Het is onbehoorlijk. Ja. Het is niet zoals je met elkaar omgaat.
Nee, ik heb 1 keer meegemaakt, toen vroeg een opdrachtgever, een vaste opdrachtgever van mij, in de zorg, van ga je mee naar een bijeenkomst van een bepaalde gemeente in het zuiden, een paar jaar terug hoor, over een aanbesteding. En wij zaten daar, nou, oktober of zo, met allemaal leveranciers uit sociaal domein. En er werd een toelichting gegeven over de aanbesteding. En toen vroegen we naar de planning. En toen kregen we een heel uitgebreid verhaal. En toen kwam puntje bij paaltje. En toen bleek dat het half december gepubliceerd zou worden. En begin januari moesten we indienen. En toen was de zaal helemaal stil. En toen heb ik, niet om mezelf de borst te slaan hoor, even heel kritisch gevraagd waarom dat nu nodig was. En toen kwamen er uiteindelijk, toen realiseerden meer inschrijvers dat. En toen zeiden ook een heleboel, we hebben afgelopen jaren continu tussen kerst en oud en nieuw inschrijvingen gemaakt. En toen bleek ook dat de aanbesteden dienst er al 9 of 10 maanden mee bezig was. En dan laat je het er zo op uitkomen dat inschrijvers tussen kerst en oud en nieuw weer aan het werk moeten. Waarom moet dat nou zo? Mm-hmm. En toen is inderdaad de planning, toen reageerde daar dus de hele zaal op, al die leveranciers. En toen hebben ze inderdaad de planning aangepast. Toen kwamen ze tot de ontdekking, oh ja, 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 dat was misschien niet helemaal netjes. Maar ja, of dat een fout is, bewust, onbewust, weet ik niet. Maar goed, het werd uiteindelijk wel aangepast. Maar dat is dan mede, denk ik, omdat je daar met een heleboel leveranciers zit.
Ja. Als je nou kijkt nog even naar... We hebben nu al wat fouten gehad van aanbestedende diensten. Zijn we volledig... Nee, natuurlijk zijn we niet volledig geweest. Nee. Want met elke aanbesteding kan er wel weer iets anders fout gaan.
Ja.
In zijn algemeenheid denk ik, hè, we hadden het net over een beoordelingssystematiek die niet in 1 aanbestedingsdocument stond. Ja. Ik denk dat er ook wel eens aanbestedende diensten zullen zijn die een compleet document vergeten toe te voegen.
Ja, dat gebeurt ook. Maar dat, weet je, ja, dat gebeurt. We zijn nu inderdaad bezig met, dat zal ik niet zeggen, maar ook in de zorg. Open house. En dat bleek inderdaad ook een bepaalde bijlage, bijlage 10, die ontbrak. Ja, en dan merk je dat even op en dan wordt hij inderdaad meegestuurd. Ja, dat gebeurt. Weet je, als daar direct op gereageerd wordt op een prettige manier, dan maakt mij dat allemaal niet zo veel uit. Dat gebeurt. Wij maken als inschrijvers ook fouten.
Ja. Nog even dan toch om het onderwerp af te hechten van de aanbestedende diensten die fouten kunnen maken. Die kunnen fouten maken in de procedure, hè?
Ja.
Op alle mogelijke manieren, met termijnen, met verkeerde documenten, met verwijzing naar verkeerde artikelen. Ze kunnen ook fouten maken bij de beoordeling. En over het algemeen worden dat soort fouten opgelost bij de rechtbank, volgens mij.
Ja, dat klopt. Hoewel je als inschrijver daar nooit je gelijk krijgt, hoor, over de beoordeling.
Oh, ho, ho. Nooit.
Nee, nooit.
30% wordt gewonnen.
Nou, en dat... ja. En wat krijg je dan? Een herbeoordeling door dezelfde aanbesteden dienst. Nou, dat zet soda aan de dijk.
Ik geloof dat hier wat lichte frustratie
zo,
in de podcast
nou, dat hebben dendert. Dat hebben we een keer meegemaakt. Maar dat is dus een wassen neus. Ik bedoel, inderdaad, 30% krijgen inschrijvers gelijk. Maar dat is dan dat de procedure stopgezet wordt, of dat er een herbeoordeling moet volgen, of er moet iets aangepast worden. Dat klopt. Maar vaak heb je er niet zoveel aan.
Oké, dit gaat dus verder dan jeuken, merken jullie, luisteraars.
Ja, dat klopt. Ja, weet je, zo zit het in elkaar. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Kijk, een rechter, dat zeg ik ook altijd tegen mijn opdrachtgevers, die kijkt niet inhoudelijk of jij, als jij een 6 gekregen hebt voor een tekst, nee, of dat een 7 of een 8 of een 10 had moeten zijn. Dat is het vervelende. Of er moet echt iets wel staan, wat door de AMC-dienst niet gelezen of gezien is, wat van essentieel belang is in de beoordeling. Ja. Maar als jij vindt dat jij het goed gedaan hebt en dat je dus gewoon een 8 had verdiend en je hebt een 4 gekregen, ja, dat krijg je bij de rechtbank niet voor elkaar.
Nou, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk.
Ja. Maar goed, dat is verder. Dat is het ook lastige van die beoordeling.
Ja, het brengt me nog even bij iets wat we in de voorbespreking niet aan de orde hebben gehad en we gaan er ook niet op in. Rechters kunnen ook fouten maken, hè? Zijn ook mensen.
Ja. Gaan we het niet over hebben.
Gaan we het niet over hebben?
Nee, we gaan het hebben over fouten van inschrijvers. Want dat vind ik ook wel lang. Ja, wel leuk. Wat zijn volgens jou, Peter, wat zie jij wat inschrijvers als meest gemaakte fouten maken?
Nou, laat ik bij het begin beginnen. En nu ga ik op een paardje zitten wat jij altijd bereidt.
Oei, een stokpaardje. Mijn stokpaardje.
Te weinig vragen stellen. Geen vragen stellen.
Ja.
Sorry, ik mag het ook niet zeggen. Domme vragen stellen.
Ja.
Vragen stellen om zichzelf een beetje te verkopen.
Op de borst te kloppen.
Dat zijn natuurlijk ook geen domme vragen, maar het zorgt wel af en toe voor bij inkopers wel voor, om jouw
irritatie
woorden te spreken, jeuk van allemachtig, waarom doen jullie dit?
Maar ik zou graag een keer bij jullie willen zitten, Peter, als jullie vragen gaan beantwoorden met je team. Dat lijkt me echt, dat lijkt me helemaal leuk.
Dan maken we daar de uitdaging aangenomen. En dan maken we daar een aparte podcast over.
Ja, dat lijkt me leuk.
De
mijn ervaringen, jouw ervaringen. Ja.
Ja. Maar dat. Nee, dus aan het begin is dat een fout. Met soms heel vergaande consequenties.
Ja.
Als je nieuw bent in het vakgebied van aanbesteden. Zie ik ook wel eens leveranciers, inschrijvers die zich niet verdiepen in een tendernet, een Mercel, en daar op het laatste moment pas achter komen. Ik bedoel,
ja, wat het inhoudt.
Over het algemeen denk ik dat tendermanagers tegenwoordig van een hoog niveau zijn. Je ziet dus wel een verschuiving wanneer ze zaken inleveren. Nou, een professionele tenderdesk herken je daaraan.
Ja,
maar er zitten nog leveranciers bij die het misschien voor de eerste keer doen kan, die dan een half uur van tevoren gaan inloggen op een van de systemen en tot ontdekking komen dat ze ook nog een, hoe heet die ook alweer, bij Tendernet? Je moet een
e-herkenning nodig hebben.
E-herkenning nodig hebben. Ik heb het meegemaakt hoor, dat een leverancier daar, mijn tijden zijn altijd inleveren om 12 uur, midden op de dag, dat hij om 23:30 met die procedure begon, daar natuurlijk niet mee uitkwam.
Nee.
En bij ons ging mopperen over dat hij zijn inschrijving niet meer kon indienen.
Ja.
Nou, die kluis is tegenwoordig een technische oplossing die heel goed werkt. In vroegere treden hadden we nog de bus bij de balie van de receptie.
Ja, afleveren bij iemand.
Met
ja,
een wit papiertje erop, welke aanbesteding het ging. Maar ook daar klopt, ging natuurlijk genoeg fout. Nou ja, ik weet niet of ik dat al eerder verteld heb. Ik heb zelf ook daar de pijn van gehad. Meegewerkt aan een inschrijving van een inkoopadviesbureau. En degene die het moest gaan inleveren kreeg de uitdrukkelijke aanwijzing. Wat er ook gebeurt als je aankomt daar bij de aanbestedende dienst, parkeer je auto voor de deur en zorg dat die map in de bus zit. Nou, nee, de persoon dacht nog even een parkeerplaats te gaan zoeken.
Ja, maar ik weet ook verhalen van inschrijvers die naar de betreffende balie gingen. En dat de balie de afdeling belde en de afdeling kwam naar beneden. En toen was het over na 12 uur of na 2 uur. En toen wouden ze niet meer in ontvangst nemen. Dat soort verhalen weet ik ook.
Ja.
En dan sta je dus op tijd bij de balie, begreep ik. Maar omdat het dan lang duurt voordat er iemand komt, is uiteindelijk het tijdstip verstreken. En dan denk ik, wat gebeurt hier? Dat is wel heel bijzonder.
Ja, maar daar is ook jurisprudentie over. Want die heb ik zelf ook een keer meegemaakt. Van een openbaar vervoer aanbesteding. Waar iemand inderdaad op tijd bij de receptie was.
Ja, en dat is ook bijzonder.
En 2 minuten na het tijdstip boven op de kamer kwam waar alles geopend werd.
Ja.
Nou, dat is een beroemd. Ik geloof dat.
Maar goed, even terug naar fouten. Wat zijn nog meer? Is dus te laat beginnen. Maar volgens mij ook als je wel e-herkenning hebt en alles, gewoon te laat beginnen met uploaden. En dan is het druk. Want op maandagmorgen is het natuurlijk bij Tendernet en Mercel altijd druk. En dan met alles moeten uploaden op dat moment dat je gewoon te laat bent. En dat het meer tijd kost dan voorzien.
Ja, dat kost allemaal tijd. Dus de generale algemene tip is, begin daar een dag van tevoren eigenlijk al mee.
Ik zeg altijd, alles wat je klaar hebt kun je uploaden. Zoals de UEA en verklaringen en referenties. Als je die klaar hebt, zet ze vast in het systeem.
Ja, maar dan nog, zijn er wel eens inschrijvers?
Maar even terug, wacht even nog even terug. Want wij zeggen, wat doen we daarmee? Kun je daar iets mee? Hier kun je dus niks mee, begrijp ik als aanbestedende dienst. Weet ik ook als aanbestedende dienst. Zeker nu het elektronisch is. Ik bedoel, de kluis sluit om 12 uur. En als je te laat bent, ben je te laat. En je hoort wel eens, en je ziet ook kort gedingen, dat inschrijvers een kort geding aanspannen. Van het moet alsnog beoordeeld worden. Ja, ik roep altijd, je moet zorgen dat je op tijd bent. Want als je te laat bent, ben je te laat. En daar is niks meer aan te doen.
Nee. Maar in die onduidelijke periode is wel op een gegeven moment geweest dat de inschrijvers het dan via e-mail deden.
Ja.
Of via de berichtenmodule. En dat ze zeiden van, ja, het was toch op tijd bij u.
Ja, nee, maar dat werkt niet zo.
Want in een omschrijving staat dat het in de kluis moet zitten.
Ja.
En die kunnen wij als inkopers niet openen zelf. Nee. We kunnen hem niet later alsnog openstellen. Dat is bedoeld.
Klopt.
Nee. Documenten vergeten. Het is open deur.
Killing, ja.
Ja. Ik werk in mijn aanbestedingsdocumenten altijd met een bijlageoverzicht. En
dat zie je steeds meer.
Dan kan je even vinkje zetten.
Ja. Waarbij ik altijd de kritische vraag stel, is dit de checklist waar we ons aan moeten houden? En als wij alles inleveren wat erop staat, hebben wij dan een complete inschrijving
ingeleverd? Ik geloof dat dat weer in de richting
Maar goed, dat tezijde, want
aanbestedend dienst die een fout kan maken, dat die twee niet matchen.
Precies.
Ja, komt Juist. Voor. Absoluut. Ja.
Nou, komt voor. Maar als een document vergeten is, wat doet een aanbestedende dienst dan?
Even kijken naar het belang van het document, heb ik begrepen. Een prijsbijlage die er niet bij zit. Ja, dat is killing. Dat een uitwerking van gunningscriteria, killing. Maar een jaarverslagje of een document wat er al is en wat geen invloed heeft, wat niet veranderd kan worden. Ja, dat kan alsnog worden aangeleverd. Ik denk dat er ook wel aanbestedende diensten zijn die flexibiliteit hebben.
En referenties, als je die te laat aanlevert?
Ja, is in principe ook al een belangrijk document in die selectiefase. Dat kan je nog.
Ja, maar dat verandert niks aan je inschrijving.
Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Maar misschien moeten we de quizvraag voor de luisteraars, als ze daar een mening over willen geven.
En de UEA, als je die niet inlevert, of hij is niet goed getekend, killing. Je hebt een fout gemaakt.
Nee, niet inleveren is killing. Ik bedoel, die staat centraal in de selectiefase. De handtekeningen, hè, want dat is ook een bekende fout. Ja, daar is inmiddels voldoende jurisprudentie van, waarin rechters zeggen, nou, aanbestedende dienst, die handtekening mag later wel worden toegevoegd. Ja.
En als er iemand anders getekend heeft op de UEA en die is dan gemachtigd en die levert de UEA in, maar die vergeet die machtiging bij te voegen?
Oeh, gewetensvraagje. Machtiging is iets wat zeker als die machtiging eerder is afgegeven, is dat weer zo'n document wat niet op zich nog gewijzigd kan worden. Stel dat
heeft geen invloed op de prijs.
Maar ook niet. Die machtiging is al afgegeven. Je zou erover kunnen twijfelen als die machtiging bijvoorbeeld dateert van na het tijdstip van de sluiting van de kluis.
Ja, maar Peter, dat zal toch geen enkele inschrijver doen? Come on.
Oh, gaan we het over antidateren hebben? Oh, wees dat niet kan zo niet naïef. Hebben, de Kamer van Koophandel. Nee.
Nee, maar die machtiging, dat kan ook gewoon een document zijn, wat wij wel eens doen, wat de bedrijfsdirecteur opstelt, waarbij die tendermanager X machtigt om de inschrijving in te dienen. Dat is een machtiging. Die kan op elke datum staan wat je maar wil.
Waarvan akte?
Waarvan akte? Oké. Okay. Wat is nog meer handtekening vergeten? Oh ja, dat is ook een leuke. Een oud format. Wij zijn net bezig geweest met een inschrijving. En dan hebben we 5 versies van de prijsbijlagen gehad. En toen had mijn inschrijver dus 's ochtends had hij net versie 4 klaar. En wij willen inleveren. Dus ik zeg tegen hem, heb je versie 5 ingevuld? Nee, ga ik nog niet doen ook. Ik zeg, nou, ik zou het maar doen, want anders heeft het niet zoveel zin. Wat is dan het verschil? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Maar de aanbestedendienst heeft duidelijk aangegeven dat je versie 5 moet gebruiken. Hoop gemopper, want dan kun je dus weer alles overnemen.
Ja. Nou ja,
En wat gebeurt er als hij nou wel versie 4 had ingeleverd? Wat doe je dan?
Afgewezen. Dat is het waar ik het net over had. Dat is een wezenlijk iets. Dat kan je niet meer wijzigen nadat die kluis is gesloten. Als je die lijn gewoon doortrekt, is dat heel logisch. Niet handig, dom. Hetzelfde geldt als inschrijvers. Bijvoorbeeld dat prijsoverzicht zelf gaan veranderen. Daar dingen in.
Ja,
dat
moet
je ook
niet doen.
Gewoon echt niet doen. Want daar hebben inkopers een bloedhekel aan. En ook een reden gewoon om iets af te wijzen.
Nee, maar dat snap ik ook wel. En daarom zeg ik ook altijd tegen mijn opdrachtgevers, van check die prijsbijlage gewoon of die werkt, of die functioneert, of die doet, of je alles kunt invullen. En als dat niet zo is, gaan we daar vragen over stellen. En zelfs een dag van tevoren, als je dat ding gaat invullen en blijkt dat die niet goed werkt, gaan we daar dus vragen over stellen. Want dan heeft iedereen, is mijn redenatie altijd, heeft er last van.
Een andere moeilijke fout is het contact opnemen met andere mensen binnen de organisatie van de aanbestedende dienst over één aanbesteding.
Ja, dat is een leuke.
Is
ja,
deels
dat is
een grijs gebied, zeker voor de zittende leverancier. Want die heeft natuurlijk nog regulier contact over zijn lopende contract. Maar er zijn genoeg voorbeelden die bekend zijn waarvan inschrijvers of de politiek benaderen. Zodat de politiek naar de inkoper gaat van, ik heb met die en die gesproken.
Onder druk zetten.
Nou, daar gaan we apart nog wel een keer een podcast over doen.
Of naar de wethouder stappen.
Dat soort zaken. Ik kan je vertellen, daar hebben inkopers een bloedhekel aan. En ik denk terecht.
Ja, dat is terecht. Ik moet zeggen, jij weet ook, ik ben in een heel vorig leven ook een aantal jaren inkoper geweest bij de gemeente Amersfoort. Daar had ik inderdaad ook een bloedhekel aan als vanuit de organisatie ergens een wethouder of wie dan ook naar je toe kwam om bij een aanbesteding iets te doen ter faveur van. Daar had ik inderdaad ook zo ontzettend de schurft aan. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat inkopers daar ook de schurft overheen hebben, Je wil gewoon je proces goed doen. Je wil het netjes afronden. Je wil het objectief doen. Hè, zoals de aanbestedingswet zegt. Transparant, objectief. Ja, en dat daar dan invloed op uitgeoefend wordt. Dat kan ik me voorstellen. Dat is heel vervelend. Ja.
Nou, ik denk dat we de meest voorkomende fouten wel behandeld hebben.
Ja.
In onze voorbespreking, Octavia, was jij heel erg benieuwd of er een relatie was tussen de omvang van de aanbesteding en het herstellen van fouten. De wijze van herstellen niet, maar of daar een relatie is aan te tonen.
Nou ja, ik vroeg mij dus af, als je nou een aanbesteding hebt met een gigantische opdrachtwaarde en je hebt veel inschrijvers en er maken inschrijvers fouten, handel je dan anders dan dat er bijvoorbeeld minder inschrijvers zijn? Handel je anders als het bedrag van de aanbesteding lager is? Zit daar een verband tussen omvang van de opdracht en het aantal inschrijvers en inschrijvers die je dan afwijst op fouten?
Dat is bijna een portfolio, hè? Want je hebt het over waarde op de ene as en op de andere as heb je aantal.
Of moeten we het daar in een andere podcast een keer over hebben?
Nou, misschien daar een voorzetje voor gevend. Want dat zijn inderdaad twee dingen die wel wat verder gaan.
Ja.
Dus ze kunnen de toehoorders nu horen. Zo komen wij weer aan onze onderwerpen voor een nieuwe podcast.
Misschien ook gezien de tijd. Want volgens mij hebben we onze luisteraars aardig overvoerd met voorbeelden en fouten. Is het handig om daar in een andere podcast een keer naar te kijken?
Gaan we doen. Dank jullie wel voor het luisteren en tot die volgende podcast dan.